Daarna zal u gelezen worden uit het Oude Testament, twee gedeelten. Deuteronomium 9, vers 20 tot en met 29. En nummer 11, vers 1 tot en met 3.
We lezen eerst Deuteronomium 9 vanaf vers 20, waar we Mozes het volgende horen spreken. Ook vertoornde zich de Heer het zich zeer tegen Aaron, om hem te verdelgen. Doch ik bad ook dezelfde tijden voor Aaron. Maar uw zonde, het kalf dat gij had gemaakt, nam ik en verbrandde het met vuur en stampte het, malende het wel, totdat verdund werd tot stof. En zijn stof wierp ik in de beek die van de berg afvliet. Ook vertoornde gij de Heere, zeer te Tabera en te Massa en te Kibroth de Ava. Voorts als de Heer ulieden zond uit Kades Barnea, zeggende: gaat op en erf dat land dat ik u gegeven heb. Zo waart gij de mond van de Heer uw God wederspannig en geloofde hem niet en waart zijn stem niet gehoorzaam. Wederspannig zijt gij geweest tegen de Heere van de dag af dat ik u gekend heb. En ik wierp mij neder voor des Heere aangezicht, die 40 dagen en 40 nachten in de welke ik mij nederwierp, terwijl de Heere gezegd had dat hij u verdelgen zou. En ik bad tot de Heere en zeide: Heere, Heere, verderf uw volk en uw erfdeel niet, dat gij door uw grootheid verlost hebt, dat gij uit Egypte door een sterke hand hebt uitgevoerd. Gedenk aan uw knechten, Abraham, Isaac en Jacob. Zie niet op de hardigheid van dit volk, nog op zijn goddeloosheid, nog op zijn zonde. Opdat het land van waar gij ons hebt uitgevoerd niet zeggen: omdat hij hen de Heere niet kon brengen in het land waarvan hij hun gesproken had, en omdat hij hen haatte, heeft hij hen uitgevoerd om hen te doden in de woestijn. Zij zijn toch uw volk en uw erfdeel, dat gij door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm hebt uitgevoerd. We lezen verder in nummer 11 vanaf het eerste vers. En het geschiedde, als het volk zich beklagende, dat het kwaad was in de oren des Heeren, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontstak en het vuur des Heeren onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes, en Mozes bad tot de Heeren, en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam van die plaats Tabera, omdat het vuur des Heeren onder hen gebrand had.
Geliefde gemeente, afgelopen zomer woedden er verschillende branden in Europa. In Portugal, in Frankrijk, in Spanje. Duizenden hectare aan bos gingen in vlammen op. En het gebeurde dan nog wel eens dat, natuurlijk probeerde men de brand te bestrijden, en dan leek het dat ze de brand onder controle hadden, maar dat het dan toch onverwacht weer opleidde. En de reden daarvoor was dat er het vuur ondergronds doorsmeulde. Het was nog niet echt uitgedoofd. En je zag het niet. Het was ondergronds, smeulend vuur. Je ziet het niet. Maar het kan toch ineens weer een heel bos in brand zetten. En met man en macht probeert men dan het vuur te dempen. Nou, vanmorgen lezen we ook over brand. Brand in het legerkamp van Israël, in de woestijn. En de plaats waar dat gebeurde wordt Tabera genoemd. Dat betekent brandplaats. Hoe is die brand ontstaan? We willen er naar luisteren. Brand in het kamp, dat is het thema van de preek. Drie gedachten. We willen letten op smeulend vuur, ontbrande toren en gedempt vuur. Brand in het kamp, smeulend vuur, ontbrande toren en gedempt vuur. De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte nummer 11, vers 1 tot en met 3. Ik wil dat nogmaals lezen. En het geschiedde als het volk zich was beklagende dat het kwaad was in de oren des Heren, want de Heren hoorde het, zodat zijn toren ontstak en het vuur des Heren onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heren en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam dier plaats Tabera, omdat het vuur des Heren onder hen gebrand had. Het volk Israël is dus in de woestijn. Ze zijn verlost uit de slavernij van Egypte door Gods sterke hand. Zo wordt dat beschreven in Deuteronomium 9. Gods sterke hand die hen geleid heeft uit de slavernij door de Rode Zee. Maar in plaats van dat het volk dan rechtstreeks naar het beloofde land gaat, noordoostwaarts buigen ze af, zuidoostwaarts en gaan ze richting de Sinaï. Daar wil de Heere het volk met het volk het verbond met hen bevestigen en vernieuwen. Daar geeft hij ook het volk de 10 geboden en alle andere voorschriften die te maken hebben met het samenleven van het volk, om dat te reguleren, over de rechtspraken, de voorschriften, over de dienst aan de Heere. En daarin laat de Heere zien dat hij voor het volk zorgt. En hoe? Want, zo zegt de schrift, de Heere droeg het volk in zijn tere zorg. Hij leerde dat het volk op hem zou wachten en hem zou verwachten. Maar dat vond het volk wel heel moeilijk. Om nou de Heere te vertrouwen op zijn woord. Ook nadat ze die wonderen hadden meegemaakt. Die uittocht uit Egypte, de plagen in Egypte, de uittocht uit Egypte, door de Rode Zee. En dan de wonderen die de Heere doet, door het geven van water en van manna. En keer op keer falen ze om te vertrouwen op de Heere. En je zou toch denken, als de Heere nou een pad heeft gemaakt door de Rode Zee, een wonder dat je niet kunt verklaren, en je bent door dat pad geweest, en je bent veilig aan de andere kant gekomen, en je hebt de farao en zijn legers om zien komen in de Rode Zee, dan zul je toch niet meer twijfelen aan de trouw van de Heere. Maar ze vallen keer op keer in dezelfde zonde. Ze murmureren. Ze klagen over hun levensomstandigheden. Ontevredenheid steekt telkens de kop op. Omdat het vergeet dat de Heere verlossing schenkt. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik heb toch al heel lang het gevoel gehad dat volk Israël, dat is toch eigenlijk toch maar een dom volk geweest. Als je de geschiedenissen doorleest en ziet wat de Heere allemaal voor het volk heeft gedaan. En dat het volk dan keer op keer geneigd is om de Heere de rug toe te keren. Om te klagen. Ja, en toch hebben we geen reden om op het volk neer te zien. Want we moeten niet vergeten dat die reis van het volk door de woestijn, door de Heere geleid, wel een beproeving was voor het volk. Daarom liet hij ze in de woestijn gaan. Dat was om ze te beproeven. En beproeving, dat betekent dat de Heere wil zien wat er nou in zit. Om te testen of het nou echt is. Dat is beproeven. Dat betekent als je beproefd wordt, dan krijg je weerstand. Dat ervaar je dan ook. Tegenwerking. En die tegenwerking hebben ze ervaren, want het beloofde land was dan weliswaar toegezegd, maar in plaats van dat ze naar het noordoosten gingen, gingen ze naar het zuidoosten. En in plaats van dat ze nou gaan naar een land dat vloeit van melk en honing, komen ze in een dor oord, in de woestijn. En dan moeten ze maanden doorbrengen. De woestijn, de huilende wildernis wordt dat genoemd. Dat is een gebied waar je echt niet voor je plezier naartoe gaat. Dat gold zeker ook voor het volk Israël. Reken maar dat het niet gemakkelijk was om in die hitte te reizen. Een beproeving. Reken maar dat het voor de ouderen en voor de kleine kinderen niet meeviel om die tocht te maken. En als je wel een goede lichamelijke conditie had, dan beleef je ook geen plezier aan de woestijnsteppes. Dus we moeten maar niet te gemakkelijk denken over die reis door de woestijn. Ons past bescheidenheid. We moeten maar niet te snel een oordeel hebben over het volk, ook nu niet. Want wat is het geval? Nou, we lezen dat het volk zich begint te beklagen. Er is opnieuw ontevredenheid onder het volk. Maar dan niet zomaar een ontevredenheid. Als we de tekst goed lezen, dan blijkt dat het een klagen is. Niet zo even hier en nu even, maar een voortdurend klagen. Er zit een patroon in. Ze waren al langer ontevreden. We lezen, en het geschiedde als het volk zich was beklagende. Ze waren voortdurend bezig zich te beklagen. Ze deden het niet één keer, niet één dag of een week, maar voortdurend. Wat deden ze? Zich beklagen. Zich aanstellen. In ieder geval ontevredenheid uiten. En ze wisten maar niet van ophouden. En dan voelt u wel aan, dat is natuurlijk erger dan dat je zo nu en dan eens een keer zucht onder de omstandigheden. Maar achter dat klagen, daar schuilt ontevredenheid. Als een smeulend vuurtje. Ontevredenheid dat zich meester van hen heeft gemaakt. En nou laten ze zich meeslepen door medelijden, zelfmedelijden. Want dat gebeurt als je hele lange tijd ontevreden bent. Dan krijg je medelijden met jezelf. En dan zou je het zo graag anders willen hebben. En dat klagen, dat uiten van hun ontevredenheid, dat deden ze wel bewust. Ze wilden dat de Heer het zou horen. Ze beklagen zich in de oren van de Heer. Dat is namelijk hoe we het kunnen lezen. Want u kunt die in het eerste vers leest u het woordje dat cursief schuin is gedrukt. Dat wil zeggen dat het is door de vertalers is ingevoerd om het dat het meer leesbaar, dat het leesbaar is. Maar er zijn handschriften die iets anders weergeven, waardoor het woordje kwaad slaat op het beklagen. En dan krijgen we het volgende. En het geschiedde als het volk zich was beklagende over het kwaad in de oren des Heren. En wanneer de Heer het hoorde, dat zijn toren ontstak en vuur des Heren onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste des legers. Maar zoveel is wel duidelijk dat het volk klaagde in de tegenwoordigheid, aanwezigheid van de Heer. Het was niet zo een wisseling van stemming bij het volk, iets wat hen ook ontglipte, maar een voortdurende uiting van ongenoegen, gericht op de Heer. En het volk wist dat de Heer het zou horen. Dat moest ook, want ze hadden er genoeg van. Meer dan genoeg. Waarvan? Ja, van alles wat hun niet zinde. Van alles dat de reis ongemakkelijk maakte, wat hun ongeduldig en ongedurig maakte. Wat doet het volk dan hier? Het volk klaagt dus over Gods weg. Het klaagt over Gods voorziening. Het klaagt over Gods voorzienigheid. Het is niet goed genoeg voor hen. Wat was niet goed genoeg? Waarvoor zag de Heer hen in? Nou, de hoofdstukken voorafgaand wijzen op Gods aanwezigheid in de wolkolom overdag en vuurkolom des 's nachts. Ze wijzen op Gods bescherming, op Gods leiding, bescherming tegen wilde dieren, maar ook tegen vijanden. Ze bleven op afstand. De Heer gaf dagelijks manna uit de hemel. Ja, dagelijks eten van de beste kwaliteit. En de schoenen die ze droegen gingen niet kapot. En de kleren die ze droegen versleten niet. Alles wat ze nodig hadden voor de reis was er. En toch was er in het hart van het volk ontevredenheid. Dat is een wortel. Ontevredenheid, gemeente, dat diep in ons hart zit.
als een smeurend vuurtje. Daar zit achter dat we alles toch zelf willen bepalen. Het liefst alles naar onze eigen hand willen zetten. Dat zie je al bij kinderen, toch? Je hoeft het ze niet te leren om te mopperen, om ontevreden te zijn en om hun eigen zin door te zetten. Nou, jongens en meisjes, de volwassen mensen doen dat precies zo. Want daar zit achter dat we niet willen buigen onder Gods hand, onder Gods leiding, onder Gods voorziening. Dan geloven we ten diepste toch niet dat wat God doet goed is. Dan twijfelen we toch aan de wijsheid van de Heere en dan geloven we toch dat wat wij voor ogen hebben beter is dan wat God ons geeft. Want we begrijpen het niet. Wij begrijpen de weg van de Heere niet. Dat is niet erg. We hoeven het niet te begrijpen. Maar u begrijpt wel, daarmee bedoel ik dat we gaan mopperen. En dat we de Heere gaan wantrouwen. Hoe kan dit nou goed zijn? Het is nog maar een jaar geleden dat het volk Israël bij de Sinaï de wetten van de Heere heeft ontvangen. God heeft zijn verbond met het volk vernieuwd. Hij heeft bevestigd dat hij het volk zal brengen in het beloofde land. En dat hij ze zal voorgaan, dat hij ze zal leiden, dat hij ze zal beschermen. God denkt aan zijn verbond, gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. Hij zal hun tot een God zijn en ze zullen zijn volk zijn. Dat heeft de Heere toegezegd. Maar daar leeft het volk niet bij. Ze leven bij wat zij nu willen. En daarom is er zelfbeklag, ontevredenheid. Wat dan weer allemaal de aanleiding voor is, dat wordt ons niet verteld. Het vervolg van hoofdstuk 11 gaat over gemor over eten. Speelde dat hier misschien ook al? Of was het omdat ze de woestijn zat waren? Was het een ongeduld? Ach, wat kan een mens nou ontevreden maken? Vult u het nou maar voor uzelf in. Wat maakt u ontevreden? We kunnen inwendig mopperen over de dingen dat ze niet gaan zoals wij willen. En als de Heer nou aan u vraagt, ontbreekt het u aan iets? Dan zult u misschien wel zeggen van, nou nee, dat mogen we eigenlijk niet zeggen, nee. Maar het gaat niet zoals wij willen. Nee, dat niet. Die wil van ons, die is van nature zo op onszelf gericht. En op onszelf, dat betekent dan automatisch tegen God. Dat is de zonde van hoogmoed en van trots. Wij zetten onze eigen belangen voorop en voelen ontevredenheid wanneer ons doel niet wordt bereikt. En proberen dat misschien nog langs allerhande wegen wel bereikt te krijgen. En dan kan het gaan over inkomen, dan kan het gaan over gezondheid, over de opleiding, dat het allemaal niet zo gaat. En je wordt ontevreden als het anders gaat in het leven. Dan kunnen we ons beklagen. Een smeurend vuur. Omdat we ten diepste God en zijn belofte wantrouwen. We geloven niet Gods genadige toezeggingen. Ik zal u tot een God zijn. Nee, want we leven niet bij Gods verbondsbelofte. Zo was het bij het volk. De Heer had zijn rijke belofte gegeven. De Heer beloofde altijd voor het volk te zullen zorgen. Als we nou maar bij zijn belofte zouden leven. Als we hem dan maar zouden volgen en hem gehoorzamen. De Heer gaf in de woestijn toch oase. De Heer gaf toch overvloed aan eten en drinken. De Heere geeft toch zulke plekken op reis in de woestijn. En daarin zegt de Heere, bij mij zijn fonteinen van heil, bij mij is overvloed. Ik wil het volk onderweg leiden. En je leren de dingen die nodig zijn voor dit leven en met het oog op de eeuwigheid. En wie hem vertrouwt, die zal niet teleurgesteld uitkomen. Zijn voorziening is genoeg. Zijn voorziening is veelzijdig en getuigt van zijn wijsheid, goedheid en trouw. Hoe is dat met u? Paulus zegt dat de godzaligheid een groot gewin is. Met vergenoeging. 1 Timotheüs 6 vers 6. De godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dat wil zeggen dat een leven met de Here alleen maar, hoor je dat, alleen maar winst oplevert. Alleen maar winst. Wie met de Here mag leven door genade, dat wil zeggen wie nou vertrouwt en leunt op zijn woord, die zal genoeg ontvangen. En die leert tevreden te zijn. Want immers dan is de Heere ons deel. Dan is de Heere ons bezit geworden. Dan is de Heere onze levensbeker. Wat denk jij van Gods weg in je leven? Ben je het eens met de Heere? Of wil je niet leven in afhankelijkheid van hem? Want wie hem wil volgen, die krijgt niet zijn wensen vervuld. Maar die mag wel weten dat God zijn belofte vervult. Dat betekent dat de Heere belooft verlossing. Verlossing uit de macht van de zonde. Vergeving van zonde. Je omringen met zijn vaderlijke goedheid en zorg. Je door hem laten leiden en hij zal je brengen in Immanuels land. Waar geen moeite en geen pijn en geen tranen meer zullen zijn. Hoe gemakkelijk vergeten we niet de eisen en beloften van het verbond. Dat we er niet bij leven. Dat we er niet op pleiten. Dat we niet leven bij de toezegging die aan u is gegeven toen u nog maar zo klein was. Als je daar niet bij leeft, dat is ook een vorm van ontevredenheid. Dat ervaart u zo niet, maar het is wel een blijk van ontevredenheid. Want u schat de toezegging van de Heere niet op waarde. U wilt leven voor hier en nu en niet bij Gods belofte. Dan zeg je eigenlijk, de Heere doet het niet goed. Ik wil de zegen nu. En ik wil geen beproeving, een woestijnreis, om straks voor eeuwig hem te mogen genieten. Een smeulend vuur van ontevredenheid, het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk omdat je niet leeft bij Gods woord en bij zijn wil. Wat is de wil van de Heere? Dat je je bekeert. En dat je leunt en steunt op zijn woord, al begrijp je zoveel niet. Om zo te leven heb je genade nodig. Werk van de Heilige Geest. Want van onszelf zijn we zo niet. Dat blijkt ook wel uit de geschiedenis waar we vanmorgen naar luisteren. Ze volharden in ongeloof. Ongeloof. Een broedplaats voor ontevredenheid. Dat als een smeulend vuurtje doortrekt. Het steekt de kop op in Tabera. En het verandert in een brandplaats. Want wat gebeurt er? De Heere hoort het geklaag. Volk klaagt over zijn voorziening. Wat zal de Heere nou doen? Zal hij nou hetzelfde doen als wat de Heere ook deed vlak na de doortocht door de Jordaan? En ze toen murmureerden over eten en over drinken. Toen gaf de Heer het. En wat denkt u toen aan Mara, toen ze ook klaagde tegen de Heere? Toen bracht de Heere ze naar bij Elim, een oase. Ondanks het gemurmureer. Nee, dat doet de Heere nu niet. Nu zendt de Heere vuur. Nu straft God de zonde van de ontevredenheid. Terwijl hij dat daarvoor niet deed. Daar, aan de rand van het tentenkamp, is vuur. Tenten vliegen in brand. Misschien wel door een bliksemschicht. Wat verder niet beschreven. Maar wel is duidelijk dat het van boven komt, van de Heer. Dat is ook een wonder, hè? Dat vuur nou niet begint in het midden van het tentenkamp. Gods toren, Gods wraak is niet onbeteugelde wraak. In Gods toren denkt God ook nog aan zijn ontferming. De Heere wil het volk waarschuwen. Aan de rand van het kamp, daar is vuur. En de Heere verteert nog niet het hele volk. Vuur. Ja, want God is heilig. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Vuur. Bliksem ook, maar dat is ook vuur. Wanneer hadden ze dat voor het laatst gezien? Ongeveer een jaar geleden, toen ze de wetten kregen bij de Sinaï. Toen was er bliksem rondom de berg en de berg die beefde. Het vuur, dat kan de toren, dat kan de zonde niet verdragen, maar wordt daardoor verteerd. Verteren onder Gods heiligheid en majesteit. Het volk wordt eraan herinnerd dat ze mopperen tegen een heilig God die zijn verbond met het volk nog maar net heeft vernieuwd. Kijk, en dat maakt nou het verschil tussen voor Sinaï, voor de wetgeving, en na Sinaï. Na de uittocht horen we het volk murmureren, dus voor de Sinaï. Het volk twijfelde aan de trouwe zorg van de Heere. En meerdere keren hebben ze uitgesproken dat ze wel wensten dat ze in Egypte waren gebleven. De Heer heeft het altijd nog verdragen. En heeft voortdurend genadig uitkomst gegeven voor het volk. Maar nu hij het verbond met het volk heeft vernieuwd. En hij zijn liefde aan het volk heeft verklaard. En heeft gezegd, ik wil u trouwen tot in eeuwigheid. Nu het volk heeft geproefd de tere zorg van de Heer. De Heer heeft gezegd, ik wil uw koning zijn. Ik zal voor u zorgen. Ik zal u beschermen zoals een herder zijn kudde beschermt. De Heer gaf zijn wetten als een veilige omheining voor het volk om in gemeenschap met God te kunnen leven. De Heer had het volk geleid zoals een bruid tot de bruidegom wordt geleid. Hij had haar getrouwd. En het volk mocht er nou zeker van zijn. Het werd bevestigd dat hij het meende. Dat hij uit de volheid van zijn heiland zijn volk zou geven. Dat hij de volkeren uit Canaan zou verdrijven. Dat hij ze brengt naar het land vloeiende van melk en honing. De Heer heeft zijn volk vernieuwd en het volk heeft het Pascha gevierd. Ze hebben de uittocht herdacht. Gods reddend handelen, ongedacht en onverwacht. God is trouw aan zijn verbond, ondanks onze ontrouw. De Heer heeft de schatten van zijn genade, van zijn belofte uitgestald. En wat betekent dan, als je gaat mopperen? Als de Heer zijn liefde heeft verklaard. Dat is God op het hart trappen. God pijnigen in zijn liefde. God toont meer en meer van zijn liefde aan het volk. Maar het volk toont meer en meer hun ontevredenheid. En dan torent God. Hij heeft het volk al zo vaak gewaarschuwd. En wie heeft dat eigenlijk nog meer gedaan? Wie heeft er zo gewaarschuwd voor Gods toren? En voor de hel? Voor het onuitbluslijk vuur was dat niet de Heer Jezus. Wie zou niet huiveren voor Gods wraak? Gods toorn is zijn gekrenkte liefde. En daarom wordt de ongehoorzaamheid na Sinaï het volk zwaarder aangerekend. Hoeveel te meer? Nu wij zoveel meer weten en wij leven na de komst van Christus. Als je zo bent gewaarschuwd, dat snappen jullie ook wel jongens en meisjes. Als je moeder je uit liefde waarschuwt, maar je gaat willens en wetens je eigen gang en het gaat mis en je moeder komt erachter, dan is het toch niet zo gek dat ze tegen je zegt, en ik had je nog wel zo gewaarschuwd. Dan verdien je toch zeker straf. omdat je gewaarschuwd bent, maakt het zoveel erger. O, wat komt er nou van dat volk terecht? Wanneer nou die toren van God ontvlamt, wie kan het stoppen? Als God zijn volk opzoekt met zijn rechtvaardige oordeel, wie zal het dan keren? Het volk is in nood. Het allesvernietigend vuur grijpt om zich heen. Wie zou niet willen vluchten voor dat verterende vuur van Gods toren? Hebben wij daar dan nog mee te maken? In zekere zin, gemeente, krijgen we daar allemaal mee te maken. Er is wel onderscheid in de wijze waarop we daarmee te maken krijgen. Het is een zegen als je in dit leven te maken krijgt met de toren van God. Nou, hoe bedoelt u dat? Nou, daar krijg je mee te maken als je gaat ontdekken hoe verschrikkelijk de zonde is. Je eigen zonde. Je persoonlijke zonde. En je die voor de Heere gaat belijden. En smeekt om zijn genade. Straf mij niet in uw toren. Dan voel je toch iets van hoe erg het is om God in zijn liefde te krenken. En dan ga je met je schuld en je verdriet tot de Heere. En dan gaat de Heere je leren dat God al getorend heeft over je zonde. Dat Gods gramschap al geblust is. Niet omdat je je best gaat doen. En ook niet door de offers die je kunt brengen. Nee, het is geblust op Golgotha. En nergens, gemeente, heeft in de wereld Gods toren zo gewoed als toen Jezus aan het kruis hing. Tijdens die 3 uur durende duisternis. Hij van God verlaten. Van God verlaten. Dat is het diepste van Gods toren. Van God verlaten. Jezus Christus heeft de toren geblust. Hij heeft aan Gods recht volkomen voldaan. Gods gekrenkte liefde is tevreden gesteld. En allen die nu door het geloof tot hem vluchten zijn verlost van Gods eeuwige toren, van nu tot in eeuwigheid. De toren die ik verdien, die is op hem gekomen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. O, wie leert schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus, die hoeft niet meer te vrezen voor de toren van God. Maar als je dat leven nou niet kent, dan staat Gods toren je nog te wachten. Gemeente, dat is een aangrijpende werkelijkheid. Dan zul je op de dag van de dag der dagen wel willen wegvluchten voor Gods toren, maar niet kunnen. Dan wens je dat de bergen op je vallen en de heuvels je bedekken. Zo verschrikkelijk is de toren van God. Gemeente, daar ontkomt dan niemand aan. Want Gods heilig recht eist betaling van je zonde. En als je niet een leven met de Heere kent, schuilend achter zijn bloed, leef je voor eigen rekening. Hoe zul je dan moeten betalen? Dan is het voor eeuwig verloren. Zou je dat wensen? Hoe is het dan met jou? Je ongeloof, je ongehoorzaamheid wekken God tot toren, want je veracht zijn zoon. Je leeft niet bij Gods belofte. Ja, maar ik kan toch niet zomaar zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. En dat ik weet van Gods bijzondere zorg, dat ik daar ook in deel. Dat moet je toch ook gegeven worden? Waarom zegt u dat zo? Het kan u niet anders gegeven worden dan in de weg van bekering en geloof. Ben je daar nou ook werkzaam mee? Dat je nou zoekt dat God zijn belofte vervult in je leven? O, als je dat leven niet zoekt en je dat niet brengt tot een ootmoedig gebed, dan zeg je eigenlijk dat je niet gelooft dat Gods beloften genoeg zijn. Voor nu en voor de eeuwigheid. Dan veracht je Gods liefde waarmee Hij je tegemoet treedt. Zijn genadige toezeggingen. Je veracht het voorrecht wat de Heer je heeft gegeven. Om te leven, zoals we dat dan noemen, op het erf van het verbond. Leef zo niet door. Maar belijd je zonde en schuld. God toornt verschrikkelijk tegen de zonde. En zoek daarom te schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Want alleen om zijnentwil kunnen je zonden vergeven worden. Hoe kan God dat nou doen? Dat kan de Heer nou doen vanwege datzelfde verbond waartegen je hebt gezondigd. Vanwege datzelfde verbond dat Hij gesloten heeft met Abraham en zijn zaad. Dat is ook de enige reden waarom de Heer niet heel het volk heeft verteerd. Maar alleen aan de rand van dat tentenkamp. En hierna zal de Heer het ook niet weer doen. Hoe vaak, hoe menigmaal ze ook tegen hem zondigen. We hebben het gelezen in Deuteronomium 9. Over een paar dagen mopperen ze weer. Heel specifiek over het missen van de welvaart van Egypte. Maar de Heere verdelgt het volk niet. Want de Heere is barmhartig en genadig. Groot van goede tierenheid en waarheid. Traag tot toorn. Daarom ben je er ook nog. God blijft trouw aan zijn verbond. Hij verdelgt het volk niet. Want uit dat volk moet de zaligmaker geboren worden. Die gekomen is uit het geslacht van Israël. Het is omwille van het verbond dat de Heere het volk nog spaart. En dan zijn we eigenlijk al midden in ons derde punt. Daarom wordt het vuur gedempt. Het volk ging roepen, gelukkig maar. En hun roepen was niet in het luchtledige. Ze riepen niet tot de goden van Egypte, gelukkig niet. Ze riepen tot Mozes, hun leider, hun middelaar. Waarom tot hem? Nou, omdat het volk bij de Sinaï wel heeft geleerd dat zij niet zomaar tot de Heere kunnen naderen. Ze waren zo onder de indruk van de majesteit en heiligheid van God. Alleen Mozes mocht de berg op. Hij was degene die voor het volk ging pleiten. Toen ze gezondigd hadden met het gouden kalf. En terwijl aan de rand van de tenten in vlammen opgaan. En het vuur zich verder verspreidt, komen velen tot Mozes. Wat zullen ze gezegd hebben tegen Mozes? Zou het niet zijn dat ze gevraagd hebben, Mozes bid voor ons. Mozes bid voor ons. En Mozes doet dat ook. Hij zegt niet van, nou ja, dat is ook jullie eigen schuld. Nee, heeft het volk lief. Het volk waarover de Heer hem tot leider had gesteld. Mozes moet wel heel veel geduld oefenen met het volk. 3 dagen geleden waren ze nog bij de Sinaï. En ondanks Gods liefde smeulde het vuur van ongenoeg in hun hart. Maar hij roept tot de Heer. Hij doet voorbeden voor het volk. Hij smeekt om Gods genade. En waarom zou de Heer naar Mozes horen? Ja, omdat God langmoedig is. Omdat God barmhartig is. Het is niet om Mozes. Het is niet om het volk. De Heer hoort om wie hij is in zichzelf. En zo staat er dan dat de Heer bad, dat Mozes bad tot de Heer met allemaal hoofdletters. De God van het verbond. Daar doet Mozes een beroep op. De Heere heeft toch zelf het verbond met het volk gesloten? En de Heere hoort. Hij blijft naar het volk omzien. Want hij weet dat aan zijn heilige eis zal worden voldaan. Gods recht zal genoeg worden gedaan. De zonde zal gestraft worden. In de beloofde Messias die hij uit het volk zal verwekken. Daarom zal hij zijn zoon in deze wereld zenden. Het is omwille van Christus offer. Dat God zijn belofte kan en wil vervullen. En daarom lezen we in vers 2. En het vuur werd gedempt. Wonderen van genade. Net zo wonderlijk als het vuur uit de hemel kwam. Zo ineens wordt het vuur ook gedempt. Daar hadden ze geen bluswater voor nodig. De Heer zorgde daarvoor. En zal dat vuur nou niet weer gaan oplaaien? Door de ontevredenheid van het volk? Nee, dat zal de Heer voorlopig niet meer doen. Want hij denkt aan zijn verbond. De Heer wil zijn belofte vervullen. En daarom blijft het volk gespaard. Mozes, de middelaar van het volk. En dan zien we daarin toch ook heel duidelijk de lijn naar Christus. De middelaar van zijn volk. Die dag en nacht voor zijn kerk bidt. Want zonder zijn voorbeden, gemeente, zou geen roepen van ons tot hem gehoord kunnen worden. Hij is de grote hoge priester die het hemels heiligdom is ingegaan met bloed. Hij heeft de toren van God geblust. En in en door de Heer Jezus Christus kunnen wij delen in al de beloften van het verbond. De vergeving van zonden, Gods vaderlijke goedheid en zorg en het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Heb jij het nodig gekregen? Hem als je borgenmiddelaar, als die biddende hoge priester. Gemeente, wij leven in een wereld waar de ene crisis na de andere crisis opvolgt. Je zou kunnen zeggen, dat is toch niet te veel gezegd, de wereld staat in brand. Want er is zoveel nood en zoveel leed. Het zijn allemaal roepstemmen die er ons aan herinneren. Dat hij komende is, u hoort zijn voetstappen. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De dag van het gericht is aanstaande. En allen die Christus verwachten, die zullen niet teleurgesteld worden. Maar allen die hem verachten door hun ontevredenheid, die vergaan onder Gods toren. De Heere waarschuwt u deze morgen in alle liefde en ernst. Ja, de Heere neemt het ernstig. Wanneer we niet leven overeenkomstig zijn verbond. Gods vuur uit de hemel, Tabera, is ons tot waarschuwing. De roepstemmen die wij horen elke dag, ze zijn ons tot waarschuwing. En de apostel schrijft aan de Hebreeën, hoofdstuk 12. Zie toe dat gij dien die spreekt, niet verwerpt. Want onze God is een verterend vuur. Maar laat deze geschiedenis nou juist ook niet zien en mag dat geen hoop en moed geven dat de Heere trouw is. Zijn eindeloze trouw aan zijn volk. U die de Heere vreest. U die dagelijks hebt te strijden tegen de macht van de boze, tegen de verleidingen, tegen de zonden die er huizen in uw eigen hart. Je walgt ervan en je denkt, hoe kan het ooit goed komen? De aanvechtingen kunnen vele zijn. De strijd zo heftig. Ook Gods liefste kinderen kennen iets van dat gemor en gemurmureer en gemopper in hun eigen hart. Wat kan er een strijd zijn om het eens te worden met de weg van de Heere. Om de levensweg te gaan die de Heere je wijst. Paulus bemoedigt de gelovigen in Korinthe. In Korinthe 10 vers 13. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw. God is getrouw. Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Opdat gij ze kunt verdragen. O, wie zou niet bidden, Heere, geef mij dat geloof, geef mij dat vertrouwen. Wees nou tevreden met de God van het verbond. Dan zult u ook tevreden worden met uw levensweg. Die volgorde. Wees tevreden met de God van het verbond. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Dan kun je alleen maar verwonderen over Gods onverdiende gunst. Op zijn wijsheid. Op zijn macht, op zijn goedheid en trouw. Al voel je soms bij tijden dat het te veel wordt en te zwaar. De Heere is getrouw. En onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet. Want hij ziet zijn volk aan in zijn zoon. Hij ziet de doorboorde handen van zijn zoon. Die zit aan zijn rechterhand als de biddende hoge priester. En in en door hem schenkt hij alle zegeningen. En zo biedt hij zijn vriendschap aan u aan. Hoe vaak, hoe menigmaal we ook tegen hem hebben gezondigd. Amen.